Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer in de gemeente te zijn en een woord met jullie te mogen delen uit de Bijbel. En je ziet het eigenlijk al een beetje staan daar in het grijze thema van vanochtend is leven met Gods woord. Leven met Gods woord. En ik lees dan een tekst met jullie uit 2 Timotheus 3 vers 14. En dan lees ik door tot hoofdstuk 4 vers 4. Het wordt ook geprojecteerd en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. 2 Timotheus 3 vers 14. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun geloof van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Paulus schrijft deze brief aan Timotheus, waarin hij hem helpt om als jonge leider sterk te staan te midden van allerlei uitdagingen waarmee hij te maken krijgt in zijn leiding geven aan de kerk. En dat is dan de kerk in de stad Efeze. En wanneer je dan de brieven 1 en 2 Timotheus bestudeert, dan zie je aan het woordgebruik van Paulus dat hij eigenlijk al heel betrokken was bij deze gemeente. Dat is ook logisch, de gemeente in Efeze is door Paulus ontstaan. In Handelingen 19 zie je dat hij daar meerdere jaren les geeft en dat er dan een enorme opwekking uitbreekt met heel veel wonderen en tekenen door de handen van Paulus en mensen die hun occulte boeken verbranden. En Timotheus was daar als vaste metgezel van Paulus ook steeds bij. Want Paulus en Timotheus waren best wel close. Paulus was dan een stukje ouder en Timotheus was een heel stuk jonger. Maar samen stonden ze veel in de bediening. En in 1 en 2 Timotheus zien we dan dat Timotheus op een bepaald punt als voorganger is aangesteld over die kerk in de stad Efeze die door Paulus is gesticht. En Paulus schrijft dan naar Timotheus met advies over allerlei uitdagingen die hij tegenkomt in die kerk. En een hele specifieke uitdaging waar je dan steeds weer over leest is dat Timotheus te maken krijgt met afwijkingen in de leer. Mensen in de gemeente die terugwouden naar de wetten van Mozes, die allerlei theorieën hadden over geslachtsregisters, of die beweerden dat de opstanding al had plaatsgevonden, dat is dan de opstanding van ons lichaam, ons verheerlijk lichaam, die we dan krijgen als Jezus terugkomt. En tijdens die brieven komt dan steeds weer naar voren dat er eigenlijk strijd in de gemeente was. Discussie waar Timotheus als jonge leider steeds weer mee moest dealen. En in die context spoort Paulus Timotheus dan ook aan. Hij zegt in 3 vers 14, blijf jij echter bij wat je geleerd hebt en waarvan je verzekerd bent, omdat je weet van wie je het hebt geleerd en je van jongs af de heilige schriften kent. En Timotheus krijgt dan een hele duidelijke opdracht in hoofdstuk 4 vers 2. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en doe dat met al je geduld en met je onderricht. Want er zal een tijd komen dat mensen de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken naar wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. En op het moment dat Timotheus de brief ontvangt, is dat dus al aan de hand in de gemeente. Maar tegelijkertijd zie je dat er in deze tekst vooruit wordt geblikt. Op een ander moment in de brief heeft Paulus het over de laatste dagen en dat die dagen zwaar zullen zijn. En als Paulus hier in vers 3 zegt, er zal een tijd komen, wordt daar in het Grieks het woordje kairos gebruikt, wat duidt op een specifieke tijd, een specifieke gelegenheid die we als gelovigen ook zullen meemaken in het helsplan van God richting de wederkomst. Dus Paulus spreekt daarmee hier eigenlijk ook een duidelijke profetie uit. Dat er een tijd zal komen in die laatste dagen dat mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. En ik denk dat dat een tekst is die ook voor ons in deze tijd erg van toepassing is. Want ook vandaag de dag zien we dat mensen de gezonde leer niet zomaar meer verdragen. Dat mensen zoeken naar wat het gehoor streelt. En ze verzamelen voor zichzelf leraars overeenkomstig hun eigen begeerten. Het past denk ik erg bij de tijd en de cultuur waarin we leven, waarin je ook door social media gewoon maar kunt kiezen op basis van je gevoel wat je wel wilt horen en wat niet. En dat past ook bij het postmoderne karakter van onze samenleving, waarin zelfs het begrip waarheid eigenlijk op losse schroeven staat. Want in dat karakter van die samenleving hoor je vaak van ja, wie kan nog claimen eigenlijk dat hij de waarheid heeft? Is waarheid niet juist heel persoonlijk? En kun jij niet jouw waarheid hebben en ik mijn waarheid? En wie ben jij om jouw waarheid aan mij op te dringen? Mensen raken als het ware intolerant voor waarheid. En ze verdragen de gezonde leer niet meer. En als we nadenken over dat thema leven met Gods woord, dan wil ik vanochtend een vraag bij je neerleggen. Wat is hetgeen dat in jouw leven je waarheid bepaalt, waardoor jij je laat leiden? En misschien is dan je eerste reactie van ja, dat is natuurlijk de Bijbel, het woord van God. Maar merk je dat als je dieper over die vraag nadenkt, dat er ook heel veel andere stemmen om je heen zijn die als het ware jouw perceptie kleuren over wat waarheid is. Stemmen bijvoorbeeld in je werk of in de cultuur en maatschappij om je heen. Dingen die je hoort in de media, je vrienden, je vriendinnen, je familie. Is de Bijbel nog steeds jouw leidraad? Of laat je sommige dingen uit het woord ook links liggen omdat je ze moeilijk en ingewikkeld vindt? En dat is natuurlijk ook logisch, hè? Want er staan heel veel pittige dingen in de Bijbel. Maar het is belangrijk om tegelijkertijd dat woord van God dan niet los te laten, maar ook te ontdekken van, hé, wat bedoelt God daar dan precies mee? Wat is hetgeen dat in jouw leven gezag over je heeft om je te bevragen, je bij te sturen? Is de Bijbel nog steeds jouw bron van waarheid? Of zijn het ook andere stemmen waardoor je je laat leiden? En terwijl die vraag dan een beetje blijft hangen, wil ik twee voorbeelden aanhalen van dingen waardoor je je kunt laten leiden in plaats van het woord van God. En bij elk voorbeeld haal ik dan ook een term aan die eigenlijk uit de sociologie komt, maar ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar dat is dan ook een term die typerend is voor de tijd waarin we leven, voor die eindtijd als het ware. En dan hoop ik dat je jezelf ook durft te bevragen op dat vlak. Van is dit ook wat in mijn leven mijn waarheid bepaalt? Nou, het eerste voorbeeld dat ik dan wil aanhalen over waardoor je je kunt laten leiden, is je gevoel en je beleving. En daar hoort het woordje subjectivering bij. En subjectivering staat eigenlijk voor een trend in onze samenleving waarin we als mensen ons in onze waarden en overtuigingen laten leiden door wat we voelen, door onze beleving. En vaststaande bronnen zoals de Bijbel spelen daar dan eigenlijk steeds minder een rol in. Kort gezegd, jouw ervaring wordt belangrijker dan wat het woord van God zegt. En ook in de kerk in Nederland zijn er, denk ik, veel mensen die zich laten leiden door het gevoel. Je ziet ook grote organisaties als de EO, Nederlands Dagblad, omdraaien, leger des hels over bepaalde thema's. En we zien het ook bij jongeren die bijvoorbeeld worstelen met hun gender of hun seksualiteit. Dat het gevoel het laatste woord gaat hebben in hoe ze naar zichzelf kijken en hoe ze hun identiteit ontwikkelen. Het gevoel wordt dan als het ware hetgene wat hun waarheid bepaalt, terwijl God er ook wat over wil zeggen. En ik denk dat het zo belangrijk is, ik doe dan jongerenwerk, om jongeren te laten zien wat gezonde rolmodellen zijn, wat het betekent om een man en een vrouw van God te worden en Jezus daarin te volgen. En ik wil dan absoluut ook recht doen aan de complexiteit en weet je, de pastorale problematiek die daar omheen zit, want het is ook lastig. En als je hier zit vanochtend en je worstelt met zulke soort dingen, wil ik daar ook niks aan afdoen. Maar Gods woord mag het leidraad zijn voor wat we geloven en hoe we kijken naar onszelf. Dat is het eerste voorbeeld. Je gevoel kan bepalen hoe jouw waarheid wordt bepaald. Het tweede voorbeeld dat ik wil aanhalen over wat jouw waarheid kan bepalen is de mening van de maatschappij. En daar hoort ook weer een woordje bij, namelijk secularisatie. Ook weer een term uit de sociologie. En secularisatie betekent eigenlijk dat steeds minder mensen in onze samenleving godsdienstig zijn. En dat de godsdienst en de kerk ook minder en minder invloed hebben op de normen en waarden van onze maatschappij. En het is best wel een bijzondere tijd waarin we dan leven als je daarover nadenkt, want voor het eerst in ongeveer 1500 jaar is het christendom niet meer de bepalende factor voor wat de maatschappij ook gelooft en wat de normen en waarden van de samenleving zijn. Je had natuurlijk Constantijn de Grote, de keizer die in de 4e eeuw na Christus keizer van Rome werd en het christendom tot staatsgodsdienst verklaarde. En daarvoor was het christendom een vervolgde godsdienst. En ik denk dan van ja, we gaan inderdaad terug naar een tijd waarin we misschien ook wel weer meer en meer van die vervolging gaan proeven, omdat we als christenen als het ware in de marge komen te staan. De maatschappij seculariseert. En vaak vinden we dat ook lastig als gelovigen. Want daarmee ja, komt dus toch een stukje verdrukking te staan op wie we zijn als christen. En we lopen dan het risico om te zwichten voor de druk en de publieke normen en waarden belangrijker te gaan vinden dan wat de Bijbel zegt. Omdat we toch wel relevant willen blijven. Of omdat we niet willen lijden voor ons geloof. De mening van de maatschappij gaat dan bepalend zijn voor wat we aannemen als waarheid. Ook in hoe we de Bijbel lezen. Maar daar zit wel een heel fundamenteel probleem. Want de wereld leeft namelijk in zonde. En de normen en waarden van God in zijn heiligheid staan op een heel ander niveau dan een wereld die eigenlijk staat onder de heerschappij van het kwaad. De wereld zegt haat je vijand. Vaak zie je ook een afrekencultuur terug in onze samenleving, maar Jezus zegt vergeef. Heb je vijand lief. De wereld is voor een vrije seksuele moraal. Het maakt niet uit als je kijkt om te begeren, als je met lust kijkt. Terwijl Jezus zegt, als je met lust kijkt in je hart, heb je al overspel gepleegd. En ik geloof dat het tijd wordt dat we als kerk in Nederland weer terugkeren naar die norm van heiligheid zoals God die heeft bepaald. Dat is zo ontzettend belangrijk. En het is een thema dat ik nu al een paar jaar op mijn hart heb. Waar ik ook over wil spreken in de kerk. En weet je, dat kan best pittig zijn om daarvoor te gaan. En misschien denk je dan ook, ook als je dit hoort, van ja, misschien moet ik dan ook bepaalde dingen in mijn leven opgeven en dat vind ik lastig. En hoe kan ik dan nog gelukkig zijn? Maar dan wil ik je vertellen uit eigen ervaring, dat in een relatie met Jezus een dieper geluk te vinden is en een diepere vervulling dan wat de wereld ook maar te bieden heeft. Dat is zo'n belangrijk verschil. Jezus laat je niet leeg achter, maar hij is er altijd om je te vullen met een dieper geluk. Dat is het tweede voorbeeld dat ik aanhaal, de mening van de maatschappij. Want waarom is de Bijbel dan überhaupt zo belangrijk? Waarom zouden we moeten vertrouwen op dit woord? Nou, Paulus zegt het in hoofdstuk 3, vers 15 tegen Timotheus, dat hij van jongs af aan de heilige schriften kent die hem wijs kunnen maken tot zaligheid, tot redding voor de eeuwigheid door het geloof dat in Jezus Christus is. Paulus herinnert Timotheus eraan, en daarmee ook jou en mij, dat we als christenen in de eerste plaats niet leven voor de wereld om ons heen. Want dat is niet onze eindbestemming. Maar jij bent geroepen, je bent afgezonderd tot een leven dat zich richt op de eeuwigheid. En dat betekent dat je een hele andere oriëntatie mag krijgen in je geloofsleven, een nieuwe blikrichting als het ware. Naar God toe, naar de eeuwigheid toe en naar de heiligheid toe die God voor je heeft. En de manier waarop je dan in de wereld staat mag daaraan verbonden zijn aan de openbaring van Jezus Christus in dit woord van God. Want de Bijbel geeft getuigenis aan Gods helplan voor ons als mensen en maakt ons wijs tot zaligheid. Omdat we allemaal gezondigd hebben, maar God ons ook uit deze zondige wereld trekt. En Jezus zegt dan tegen jou en mij in Johannes 8, vers 31, als je in mijn woord blijft, dan ben je werkelijk mijn discipel. Het is zo bepalend voor hoe wij leven als christen. Dus wat bepaalt jouw waarheid? Durf je jezelf ook onder het gezag van het woord te blijven stellen? Durf je te staan voor de principes van God in een samenleving die dat steeds minder doet? En durf je daarin ook offers te brengen? En dan is het waar dat het woord van God veel van ons vraagt. Maar Jezus bracht niet alleen waarheid, hij bracht ook genade. Hij geeft je niet alleen zijn woord, hij geeft je ook zijn liefde. En hij laat ons niet alleen met de Bijbel, maar hij geeft je ook de kracht van de Heilige Geest om gevormd te worden naar zijn beeld. En dan lees ik het nog één keer. De Heilige Schriften kunnen je wijsmaken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Want heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om je te onderwijzen, te weerleggen wat er in je hart weerlegd moet worden, je te verbeteren en je op te voeden in de rechtvaardigheid. Zodat je als mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Zullen we de boodschap eindigen met gebed. Heer, u roept ons en Heer, die roeping is eigenlijk ook een vraag aan ons. Wil je mij alles geven? En wil je mij vertrouwen? En Heere God, dan bid ik u, wilt u ons helpen om daar trouw in te zijn? Heer, we staan ook onder druk. Als kerk komen we steeds meer in de marge te staan en het is niet meer populair soms om bepaalde standpunten aan te hangen die uw woord wel aanhangt. Natuurlijk kunnen we soms ook verschillen in interpretatie, maar Heere God, ik bid u, wilt u ons helpen om trouw te blijven aan uw woord? Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest en ons heilige Heer Jezus als kerk hier in Tiel, maar ook in Nederland. Heer, dat we echt een volk mogen zijn dat apart gezet is door u. En dat straalt als een licht in deze wereld. Heer, dan wil ik u danken dat u het woord aan ons gegeven hebt. En Heer, misschien zijn er nog bepaalde dingen in ons leven die bevraagd mogen worden. En dan bid ik u, wilt u tot ons spreken? En wilt u ons vormen, Heer Jezus? Ook door elkaar heen, Heer, door de gemeente heen. En wilt u ons steeds weer openstellen, Heer, ook voor die vorming, dat we ons mogen overgeven aan u. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.